Amen. Goedemorgen allemaal. En net deed Robert al de MC en begon hij al over geestelijke moeder en natuurlijke moeder. Toen dacht ik, je weet niet waar ik over ga spreken, exact hooguit de lijn. Dus ik vond het heel mooi. Maar even kijk even elkaar aan, want ik vaak als ik hier de worship doe, dan zie ik mensen zitten en dan denk ik, lach eens naar elkaar. Het leven is goed, we zijn in het huis van God. Dus kijk even iemand naast je aan en zeg eens even, smile and be happy. Hey, en ik mag het thema vandaag afsluiten van No Limit. We hebben een jaarthema. Wie weet wat het jaarthema is? Yes. En wie weet wat de seriethema was van deze 8 weken? Ik hoor niks. No Limit. No Limit. En ik vind dat echt een voorrecht dat ik dat mag doen. Dat ik hier vandaag over mag spreken. En voor degenen die mij niet kennen. Ik ben moeder van 4 kinderen. En ik ben oma van 2 kinderen. Zonder rollator. Op mijn hakken. Ik bedoel, oma heb je altijd zo'n beeld mee van iemand die al heel oud is, 98 of zo. Maar goed, ik wil dat toch even benoemen, want misschien ken je me niet. Samen met Fijk, we hebben deze gemeente 14 jaar geleden gestart. En dat vind ik nog steeds super gaaf om te doen. En dat is het beste wat me is overkomen. En ik geloof dat het beste ook nog gaat komen. En vandaag op Moederdag mag ik spreken over de wezen en de weduwe. En als je aan Moederdag denkt, en daar begon Robert net al over, dan heb je vaak de gedachte over zorg en compassie. Dat zijn woorden die bij mij naar boven komen als ik over Moederdag denk. En de wezen en de weduwe was het thema waar we vandaag over gingen spreken. En toen dacht ik, ja, de wezen en de weduwe. Wat zou de Bijbel hierover zeggen? En toen ben ik er in de Bijbel gaan kijken van hoe vaak er over gesproken wordt. En er wordt 36 keer over gesproken in de Bijbel over de wezen en de weduwe. En de meeste van ons kennen die tekst ook wel van wie de armen helpt is de vreugde van de Heer. Hij zal hem daarvoor belonen. Of hij helpt de wezen en de weduwe. En er zijn heel veel teksten over de wezen en de weduwe in, specifiek gesproken door God de Vader. Maar vandaag wil ik met jullie een tekst delen die Jezus spreekt, de Zoon. En waarom zeg ik dat zo? God de Vader en Jezus de Zoon. Tuurlijk zijn ze één, de Heilige Geest, Jezus en God zijn één. Maar toch zijn ze ook weer apart. En deze tekst spreekt Jezus eigenlijk heel duidelijk. De eerste keer dat ik hem las, toen dacht ik, Heer, wat wilt u dat ik hiermee zeg? Nou, ik geloof dat God die vandaag echt wat tot ons wil zeggen. En zeker ook tot jullie en mij. En het komt op de beamer. Dus ik lees het gewoon even voor. Dan kan je het op de beamer meelezen. In Johannes 19, vers 25 tot en met 27. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. Vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis. Ik lees hem nog een keer voor. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, dus de tante van Jezus, Maria's zus, de vrouw van Clopas en Maria uit Magdala, waar Jezus 7 demonen uitdreef. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, dat is je zoon. En daarna tegen de leerling van wie hij veel hield, dat is je moeder. En vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis. Weet je, Jezus geeft hier eigenlijk een opdracht. We hebben allemaal over de 10 geboden en bepaalde dingen in de Bijbel, wat heel duidelijk is, zorgen voor de wezen en de weduwe. Maar Jezus geeft hier eigenlijk een opdracht. Een hele bijzondere. Hij vraagt eigenlijk aan de leerling of de leerling voor zijn moeder wil zorgen. En aan zijn moeder zegt hij, daar is je zoon. Als je dit stukje gewoon probeert in te beelden, dan denk je bij jezelf, tenminste, ik doe dat dan vaak, denk ik, hoe zou dat gegaan zijn? Ik zou daar hebben gestaan en mijn zoon zou aan het kruis hebben gehangen. Zou, ik bedoel, Robin of Lennart, hè, even om hun naam te noemen, zou ik dan denken dat hij zei, mam, het komt goed, zorg maar voor hem. Dat wordt nu je zoon. Of mam, het was goed zo. En tegen je vriend dat hij zou zeggen, ga maar bij mijn moeder wonen, want dan heb je mijn moeder, dan is ze niet alleen. Als je dat leest, en dit lees je heel makkelijk, maar er zit heel veel in. Ik geloof dat het haast bevelend was dat Jezus zei, zie hier je moeder. en zie hier je zoon. En ik denk dat dat bedoeld is voor de wezen en de weduwe van vandaag de dag. Ik denk niet dat Jezus toen hij daar aan het kruis in dacht, ach, mijn moeder, ja, ze had eigenlijk beter bij de zus kunnen gaan wonen. In die tijd was het eigenlijk heel normaal dat je als familie voor elkaar zorgde. Als er iemand overleed, dan kwam je bij elkaar in huis. Nu tegenwoordig moet je daar niet aan denken dat je schoonmoeder of schoonvader in huis krijgt. Sommige mensen. Sommige. Nee, maar je denkt heel makkelijk van, ja, Jezus zegt een opdracht tegen de discipel van wie je veel hield. Zie hier je moeder. En de leerling nam de moeder in huis. Niet de moeder nam de leerling in huis. De leerling, de jongere, nam de moeder in huis. En de moeder van Jezus was niet oud. Heel vaak lees je de Bijbel en denk je, oh ja, dat was Maria. Maria was heel jong, 16, 15 toen ze Jezus kreeg. Ik denk dat ze hooguit 47, 48 is geweest toen dit gebeurde. En de leerling was ook niet heel oud. Als wij lezen over de discipelen, maak je vaak een beeld van, oh, dat is iemand van in de 50 of al oud. Nee, dat waren allemaal jonge mensen. En Jezus zegt tegen de leerling, zie hier je moeder. Betekenissen en woorden veranderen in de Bijbel. En dat is op zich een hele mooie zegen. Want als je soms de, oh, moet ik even heel goed nadenken wat die vertaling is. De Statenvertaling leest, dan snap ik er echt helemaal geen bal van. Ik vind het wel heel mooi klinken, maar ik snap er niet veel van. En toch ben je dan heel dankbaar dat God door mensen heen werkt, dat die vertalingen elke keer weer vernieuwd worden, dat ze beter aansluiten, dat je ze beter begrijpt. Maar de betekenis ervan blijft hetzelfde. Toen Jezus tegen de discipel zei, zie hier mijn moeder, zie hier je moeder, dit is nu jouw moeder. En tegen de moeder, zie hier jouw zoon, dat is de betekenis hetzelfde, de kracht is hetzelfde. Als je vroeger bijvoorbeeld sprak over dat je ziek was, dan was je ook echt ziek. Nu tegenwoordig als iemand zegt van, oh, dat is zo ziek, dan betekent het heel wat anders. Dan betekent dat het gaaf is of te gek. Als ik mijn jongens altijd zeg, oh, ja, moet je echt heen, dat is zo ziek, jongen, echt, dat is echt hartstikke ziek. Nou, de eerste keer dat ik hoorde, dacht ik, oké, maar dat is dus cool. Toen ik 16 was, was het de bom. Nou, daar hoef je nu ook niet meer mee aan te komen. Maar dat was de bom, jongen. Dat was echt, als je dat zei, dan wist je dat het heel gaaf was. Wat bedoel ik daarmee te zeggen is dat de tijd verandert van de Bijbel, maar de boodschap is hetzelfde. En ik begon net met een stukje van, hij helpt de wezen en de weduwe. En dan wil ik een andere vertaling in lezen. De Passion Translation, het is een Engelse. Maar zo rijk en zo gaaf, dat wil ik je gewoon niet onthouden. Hetzelfde stukje, hij helpt de wezen en de weduwe, staat er in de Passion Translation. To the fatherless, he is a father. To the widow, he is a champion friend. To the lonely, he gives a family. To the widow, he is a champion friend. And to the lonely, he gives a family. Ik vind dat als ik dat lees, dan denk ik, wat een verrijking, Heer. U spreekt door uw woord heen in de geschiedenis, over jaren, van Statenvertaling naar Nieuwe Vertaling, naar het boek, naar een Engelse vertaling. Maar het is nog steeds dezelfde boodschap. En ik denk dat Jezus bedoelde dat de wezen en de weduwe, waar zijn vader heel veel over spreekt in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament, verder gaat dan het beeld dat wij hebben van arme kindjes of oude vrouwen in bejaardentehuisjes. Of mensen die honger hebben. Want laten we niet denken dat honger alleen bestaat naar het verlangen van brood. De honger van vandaag gaat veel verder dan dat. De honger van vandaag is dat mensen liefde willen ontvangen, gewend zijn, genegenheid krijgen, mens mogen zijn, acceptatie. De honger van vandaag is honger naar echte liefde. Er zijn zoveel mensen die geen thuis hebben. Ik was 3 weken geleden op de Collen-conferentie in Londen. En op de laatste avond liepen wij terug naar huis en probeer het even in te beelden. 11.000 vrouwen uit een stadion die teruglopen naar hun hotel of naar huis. En aan de andere kant van het stadion was een voetbalwedstrijd. Manchester United tegen de Tottenham. Hier, er zit een hele Hele fanatieke. Oh, en Tamara, jij was er. Ja. En ja, dan loop je daar naar buiten en je ziet die mannen en die vrouwen. En ik had volgens mij jongens wel eens gehoord, voetbal, dat is in voetbal in Engeland, dat moet je echt een keer meemaken. Dan dacht ik, ja, het zal wel. Ik vind Nederlands elftal ook heel mooi. Maar dat ik nou echt naar een Engels voetbalwedstrijd moet. Maar dat is zo'n gewaarwording. Ik weet echt niet wat ik zag. En ik ga geen filmpjes laten zien, want ik heb wel wat gefilmd. Mijn mobiel was weg, maar ik heb de filmpjes weer terug van wat anderen. Het was zo'n gewaarwording om die mensenmassa te zien die compleet uit hun dak gingen. Wij denken dat het Nederlands elftal uit hun dak gaat als ze de finale spelen. Als je de kans krijgt, moet je een keer naar Engeland gaan naar een wedstrijd van een Engels voetbalteam. Dat is echt more far dat je ooit kan bedenken. Het gaat veel verder. En wij gingen het hotel in en iedereen was er aan het zingen met vlaggen. En nou ja, hele teksten kwamen er langs. En wij dachten, wij gaan ook nog wat drinken, wat leuk. We gaan ons begeven onder de mensen. En vrouwen en mannen. En er zat er een op de stoel en die ging staan. Allemaal zo, stond. En op een gegeven moment, een van ons begon te zingen, What a beautiful name. En ik zing, oh, there's power is the name of Jesus. En wij dachten, wij gaan ook gewoon met het glas heffen. En dat konden hun, keken naar ons en wij naar hun. En ik kwam op een gegeven moment met een man bij ons. Ik kwam een heel gesprek houden, maar die was meer geïnteresseerd in wie wij waren. En die was een kerk gestart in het zuiden van Afrika. Me, myself and I. En hij kende een bijbeltekst. Als een vrouw nee zei, neem je geen genoegen. Dus wij zeiden, nee, dat zijn wij niet. Wij zijn getrouwd. En er was een andere man die zei, kom, ga mee, doe je niets. En op een gegeven moment kwamen we met een man in gesprek. En dat raakte mij zo. Deze man die vroeg, ja, waar zijn jullie van? Want jullie zien er allemaal anders uit. En nou, we gingen vertellen dat we naar de conferentie waren geweest, een vrouwenconferentie. Oh, zijn jullie dan biddende vrouwen? Ja. Maar kan je wel lol maken in het leven? Ja, ik heb ook een glaasje wijn nu in de handen. Ik doe ook gek. Ik zei, dat hoef ik niet eerst helemaal, hè? Of nou, een voetbalwedstrijd kan ook gek doen voor Jezus. Ja. En Hij zat eigenlijk zo door zijn knieën, zo zat hij zo tussen ons in, tussen Ineke en mij. En hij zegt, ik trek dit niet. En liep weer weg en kwam terug. Ik dacht, oké, je kunt nu denken allemaal, deze man is zwaar onder invloed en dronken. En toen kwam een tekst, geen bijbeltekst in mijn hoofd, dronken mensen en jonge kinderen spreken de waarheid. En deze man was helemaal niet zo dronken. Ik zag aan deze man dat God zijn hart raakte. En hij kwam weer terug. En toen zei hij, ja, en maar ik snap het allemaal niet en ik trek dit niet wat je allemaal zegt. En wij begonnen te vertellen wie God was. En ja, ik dacht, ik ga ook niet midden in het hotel nu zeggen, oh, zullen we voor je bidden? En daar was ook niet echt de omgeving naar. En we waren met een aantal vrouwen, we hadden zoiets, dat doen we niet. Maar ik zei tegen hem, weet je, misschien kan ik je wel uitdagen. Als je naar huis gaat en vraag God wie hij is, of hij bestaat. En hij zei, nee, ik geloof niet in God. En hij zegt, maar ik hou van de Dutchies, zei hij. Ik zeg, en ik hou van de Engelsen. No, I'm from North Ireland, zei hij toen. Oh, wist ik veel. Oké, en ik laat de rest van het verhaal niet helemaal, vertel ik niet helemaal, want ik zei dus shit. Nou, dat kan je echt niet zeggen. Oh, dat was echt zo erg. Ik wist niet wat me overkwam. Maar hij begon dus vertellen dat hij uit Noord-Ierland kwam en dat hij katholiek was. En toen dacht hij, ja, 1989, ik stam ook van een oude generatie. Daar was oorlog tussen de katholieken en de christenen. En hij vertelde dat hij elke zondag naar de kerk moest van zijn moeder en alle missen had bijgewoond. En dat hij 4 broers had en 4 vaders. En wat zeg je dan, hè? Want ja, komt tot Jezus en alles is goed, dat is niet zo. Maar de liefde van Jezus kan hem wel van binnenuit veranderen. En ik zag gewoon dat hij honger had naar die liefde. Het gekend zijn, een leegte. We hebben hem gewoon aangemoedigd en gezegd, ja, ga daarheen. En als je thuis bent, bid. En ik zeg, en ik beloof je, als je gaat bidden, dan gaat God wat doen. Want dat geloof ik ook echt. En dat filmpje heb ik ook op mijn mobiel staan. Af en toe kijk even naar, bid ik voor. Mijn man raakte mijn hart. En het thema wat we vandaag hebben over de wezen en de weduwen, is dat er eigenlijk zoveel zijn. Er zijn zoveel wezen en weduwen. En niet alleen letterlijk. Een wees is iemand die van God los is. En niet alleen iemand, een wees die een adoptiekindje is of in een pleeggezin komt. Een wees is iemand die geen ouders heeft. Die geen huis heeft. Die zwerft. Een weduwe is niet alleen maar iemand die zijn partner heeft verloren. Of is gescheiden. Nee, mensen die God hebben losgelaten. Die zonder huis zijn, zonder beschermen. Zonder bescherming. Dat zijn ook weduwen. Je ziet het als Jezus zegt tegen zijn moeder, zie hier je zoon. En als hij tegen de discipel zegt, zie hier je moeder. De wezen en de weduwe gaat veel verder als de opdracht die God geeft van, oh, zo goed voor haar als ze alleen is. De leerling neemt de moeder van Jezus in huis. Een wees is iemand die geen ouders heeft. Een weduwe is niet iemand die alleen zonder partner is. Een weduwe is ook iemand die het huis heeft verlaten. Het huis van God. Ik denk dat vandaag de dag de ergste ziekte niet TBC is. En ook niet kanker. Ik denk dat vandaag de dag kanker niet de ergste ziekte is. Of ongeneeslijk ziek zijn. Nee, alleen zijn. De mens kan niet zonder liefde. Je ziet het als God de aarde maakt. En dat hij de mens geeft aan elkaar. De mens kan niet zonder elkaar. Een mens is gemaakt om met een ander het leven te delen. Een tijd geleden zag ik een interview van een gezin dat gevlucht was uit Syrië. En als je dat ziet, dat is impact. En ik denk dat we de afgelopen jaren daar best wel wat van hebben gezien. Maar dit was een gezin wat gevlucht was, wat de helft van de familie had verloren. Wat nu in Londen woonde. En wat me eigenlijk raakte, was niet het punt wat ze vertelden, dat ze een kerk hadden gevonden die hun hielp met een huis op te knappen. Maar wat me het meest raakte, het was een vader en een moeder en twee jongens van 1 jaar of 20. En die de helft van de familie kwijtraken door de oorlog. En niet meer weten of ze wel leefden. Maar dat ze vertelden dat ze ervaren dat ze een familie hadden. Ondanks dat je dus gewoon je familie bent verloren. Kan je je indenken als jij op de vlucht moet? Kunnen wij helemaal niet indenken. We zeggen het vaak, oh heftig hè, ja erg hè. Oh ja, dan heb je geen mobiel meer. En dan, ja, hoe moet je dat dan doen? En je vrienden achterlaten. Denk eens één moment in. Eén moment. Dat wij hier met ons rugzakje bijheen. Zoveel honderden kilometers. En waar komen we dan terecht? En dan komen we daar. We hebben niet ons pasje bij ons, hè? Niet de verzekeringspapieren van de mensen. Dat we even naar de apotheek kunnen gaan. Want we zijn eigenlijk niemand. Dan ben je niemand. Je hebt niks. En je moet maar afwachten of je daar mag blijven. En als je daar mag blijven, mag je ook nog niet meteen werken. Want ja, je bent nog niet ingeburgerd. Probeer eens in te denken hoe heftig dit voor deze mensen moet zijn. Dat ze niks meer hebben. En ze zijn al weggegaan met pijn omdat hun kinderen vermoord zijn, omgebracht, kwijtgeraakt, verdronken. Probeer eens in te leven. En dan zitten wij in een land als dit. We alles hebben. En dan is het heel makkelijk om te zeggen, ik zorg voor de wezen en de weduwe. Ik maak €33 over in de maand aan Compassion. Deze mensen, die ik als voorbeeld gaf uit Syrië, deze mensen leven ook hier. En deze opdracht geeft Jezus ook aan ons vandaag de dag. Niet alleen aan de mensen die zeg maar vluchteling zijn. Niet alleen aan de mensen die echt letterlijk hun partner hebben verloren. Maar ook de mensen die wees zijn. Ook de mensen die weduwe zijn. Die God hebben losgelaten door teleurstelling. Door pijn. Door teleurgesteld zijn in vriendschappen van mensen waar ze wat van hadden verwacht in de kerk. En die toch niet zo bleken te zijn. Misschien denk je nu, ja dat is leuk. Maar daar moet je 40 voor zijn. Ik ben tiener. Ik heb helemaal mijn hoofd niet na. Ik weet nog niet wat ik wil worden. Ik weet niet wat ik met mijn leven wil. Ik heb net verkering. Ik heb wel onder de dienst met mijn vriendinnetje. Weet je, jij kan een geestelijke vader zijn. En jij kan een geestelijke moeder zijn. En heel vaak hebben wij het beeld over geestelijke vaders en moeders. Dat ze al 30 jaar christen moeten zijn. De gaven van de geest moeten hebben. Weten hoe de regels horen. Geen rare woorden. Een heilig leven leiden. Maar ik vraag me wel eens af. Wie geven wij liefde? En ik praat ook tegen mezelf. Voor wie? Wie breng jij thuis? Voor wie ben jij er? Voor je collega's? Voor je vrienden op school? Jij kan een geestelijk vader zijn voor een vriend op school. Huh, ik ben nog niet eens getrouwd. Nee, dit gaat verder. Het is hetzelfde als dat Jezus tegen de discipel zegt die lief heeft, die niet getrouwd is, tenminste staat er allemaal niet. Zie hier je moeder. Tegen de leerling van wie hij hield, zei die, zie hier je moeder. Jij kan een vader zijn voor iemand uit jouw klas. Om hem te laten zien, de liefde van Jezus die in jouw leven zoveel heeft gedaan. Om voor die personen te zijn als ze je nodig heeft. En misschien denk je van, ja, daar ben ik niet geestelijk genoeg voor. Nou, ik denk dat die discipel die daar stond bij Jezus aan het kruis, niet op dat moment dacht van, ik weet het eigenlijk niet of ik dat wel wil hoor. Het was haast bevelend wat Jezus zei. Zie hier je moeder, zie hier je zoon. Voor wie ben jij een moeder? Vandaag, moederdag, mooie link. Voor wie ben jij een moeder? En de mannen onder ons, oh, het is geen vaderdag. Dus het geldt niet voor mij. Ja, het geldt ook voor jou. Juist voor jou. Waar zijn de vaders in deze maatschappij? En niet voor je kinderen, maar de vaders voor de wees en de weduwe. Als je 3 dagen naar een vrouwenconferentie gaat, word je overdonderd met liefde en allerlei enthousiaste dingen. En mooie cadeaus, waaronder die Bijbel die ik net liet. En ze liet ook een schijf zien. Ik was toen een beetje lollig. Zo, de schijf van 5. Ga je meteen denken van, oh, healthy en wat is gezond. Maar dit deelden ze uit en ze zeiden eigenlijk, er zit een magneetje aan, hang hem op je koelkast en denk er eens na voor wie jij je verschil kan maken. Het ging niet over de wezen en de weduwe, maar voor wie kan jij een vader of een moeder zijn? En eigenlijk is het zo makkelijk. Hier hebben ze een paar voorbeelden op over het land en de kinderen en wat je voor je zussen kan doen. Als individueel kan je sponsoren, kan je vrijwilligerswerk doen, kan je mensen bezoeken die nieuw zijn komen wonen in de stad. En volgens mij hebben we hier niet zo heel veel vluchtelingen in Doetinchem. Maar ook gewoon mensen die nieuw zijn komen wonen in de stad. Als ze er wel zijn, iemand gaf een geluid, dan hoop ik dat diegene na de dienst op gaat staan. En zegt, ik weet een hele hoop nieuwe mensen die in de stad zijn komen wonen als vluchteling. Want die hebben bezoek nodig, die hebben liefde nodig, die hebben familie nodig. Je kan als groep wat doen, stond hier op. En dan dacht ik, wat leuk. Ja, je kan als groep wat doen als connectgroep. Kan je iemand ondersteunen? Kan je de tuin doen als we 14 jaar bestaan, als leef? Je kan als highlightgroep wat doen. Je kan iemand helpen die geen huis heeft. Je kan iemand uitnodigen die alleen is. Je kan een organisatie zoeken waar je zegt, hey, als highlight gaan we hun helpen. Of als vriendengroep. We hebben een whisky vriendengroep in de kerk. Ja, in de kerk. En er ontstaat ook een motorclub in de kerk. In de kerk. Omdat de kerk het beeld is van God. We hebben hier allerlei groepen. Maar deze groepen kunnen ook dingen betekenen voor anderen. En je kan ook als land wat doen. Ik bedoel, als er hier een of andere ernstige ramp is, dan hebben we Giro 555. Hoe erg, hè? Ik weet niet eens. Ik denk meteen A21, Watato, al dat soort instanties. Fish and Rescue. Weet je, er is zoveel wat je kan doen. Je denkt heel vaak, ja, dat is ver van mijn bed. Ja, ik zit op school, ik weet niet hoe ik op iemand moet afstappen. Maar het is zo simpel. En denk eens na voor wie jij wat kan betekenen. Niet alleen de mensen waar je mee klikt, of die al gered zijn. Want als het goed is, hoort niemand hier in deze kerk alleen te zijn. Als het goed is, hoort niemand hier in deze kerk alleen te zijn. Daarom hebben wij connectgroepen. Omdat wij geloven in connectgroepen. En dit is geen pep talk voor de Leef connectgroep. Maar als hier iemand rondloopt die zegt, ik voel me alleen. Je hoeft niet alleen te zijn. Maar er is wel een wereld die buiten wacht. Die echt alleen is. Die echt Jezus nog niet kent. Iemand zei pas tegen mij, als je iets doet met een agenda in je hart, dan is de liefde weg. Als jouw doel is om te laten zien, ik moet naar de buurvrouw heen, want de buurvrouw is alleen. En ik moet er voor haar zijn. Want dat moet, dan is het een moeten. En dan is het niet vanuit liefde, de liefde die Jezus jou heeft gegeven. Als je denkt van op school, ja, ik vind haar een beetje raar, ik vind hem een beetje vreemd. Maar ja, Jezus, die deed het ook. Die was er ook voor iedereen. Ga ervoor bidden. Ga God vragen voor wie jij een vader of een moeder mag zijn. En weet je, heel vaak denk je dat je dan een briefje uit de hemel moet krijgen. Dat God je op iemand een gezicht in één keer laat zien. Nee, doe maar gewoon wat je voor handen hebt. Als jij op je werk bent en je ziet die collega vaak altijd ertussenuit glippen. Als jij op school ziet iemand die stinkt, dan ga je er juist heen. Als jij iemand ziet in je omgeving, in je vriendengroep, die moeilijk vindt om contact te maken. Of in je buurt, dan stap je erop af. En niet omdat je het moet, maar om de liefde die Jezus jou heeft laten zien in jouw leven. Die wil je toch niet voor jezelf houden? Maar bij alles wat je doet, doe het niet met een agenda. Mensen wachten op liefde. Echt, mensen wachten op liefde. En het gaat niet alleen, je moet evangelist zijn om te kunnen mensen liefde te kunnen geven. Welke liefde heeft jou geraakt dat jij nu hier zit? En die liefde, daar wachten mensen op. Als ik aan die man terugdenk van het voetbal. We gingen toen naar de hotelkamer en ik zei, ja, we hebben gewoon een nieuwe evangelisatiemiddel. Wij gaan naar voetbalwedstrijden heen. Het ging echt zo makkelijk. Je had heel makkelijk contact. Lotte zei meteen al, nou, ik ga stappen met Sharon en dan ga jij maar mee met de rest. Dan kunnen wij dansen en dan ga jij mooi evangeliseren. Ik zei, dat is een deal. Ik zag het helemaal zitten. Maar weet je, het is soms zo simpel. We denken vaak van, we moeten flyers hebben. We moeten ons leven op orde hebben. Nee, laat gewoon de liefde zien die God jou heeft gegeven. En daar is geen agenda voor nodig, want dat is wie je bent. Want je bent veranderd van binnenuit. Maar mijn vraag voor vandaag is aan jou. Voor wie ben jij een vader en voor wie ben jij een moeder? En voor de mensen die misschien al 13 jaar christen zijn. Waar zijn de geestelijke vaders en de geestelijke moeders? Waar durven wij te investeren? En iemand weer mee te brengen naar het huis van God. Die weduwe is geworden omdat hij teleurgesteld is geraakt. Of de wezen die geen ouders hebben. Dat is mijn vraag vandaag aan jou. Maar ook aan mij. Ik ken ook mensen in mijn omgeving waarvan ik denk, ja, hoe doe ik dat? Maar gewoon lief hebben. Gewoon op afstappen. En geen agenda. En misschien zit je hier vandaag voor het eerst en denk je, ja, leuk verhaal. Maar ik ken die liefde van Jezus helemaal niet. Dan wil ik zo voor je bidden. En misschien zit je hier al heel lang en is je gedachte gewoon veranderd door de manier van dat Jezus aan ons eigenlijk een opdracht geeft om naar elkaar om te zien. En niet als je twee jassen hebt, geef je één jas weg. Of ach, Jezus is een kampioenenvriend voor de weduwe. Nee, Jezus leeft in ons. Dus wij zijn dat voor de mensen om ons heen. En eigenlijk is het zo dubbel. Aan de ene kant zeg ik, je moet het niet doen met een agenda. En aan de andere kant zeg ik, je moet het wel gaan doen. Maar dat is wat de liefde van Jezus doet. Die drijft ons. Die drijft ons. En ik wil vragen of je wil gaan staan. En ik heb nog zo'n toetje. Dit is het woord. En ik hoop gewoon dat je ermee mee naar God gaat. En ook gewoon gaat uitstappen. Niet wachten op de perfecte lijst van 5. Dat is makkelijk. Daar durf ik op af te stappen. Heer, wilt u het gewoon doen? En ik wil bidden voor degene die hier vandaag voor het eerst is. Die misschien echt denkt, ik wil die liefde ervaren. En die hoef je niet alleen te bidden. Ik wil bidden, maar ik wil gewoon vragen of de rest mee wil bidden. En ik wil bidden voor degene die zeggen, ik wil die vader of die moeder zijn voor hen die geen huis hebben. En weet je, het is heel makkelijk als je denkt aan wezen en weduwen. Dat je denkt, ja, die hebben een bejaardentehuis waar ze in kunnen zitten. Of kinderen die geen ouders hebben. Ah, die kunnen naar een pleeggezin. Er zijn speciaal mensen voor, die zijn daar heel goed in. Ik heb het ook over de kinderen die geen vader hebben. Die geen geestelijke vader hebben. Die geen geestelijke moeder hebben. Voor hen wil ik ook bidden. Dus ik wil vragen of je gewoon uit privacy voor degene die naast je staat je hoofd wil buigen. En je ogen wil sluiten. En voor degene die voor het eerst hier is en die denkt, ik wil die Jezus leren kennen. Ik wil een familie hebben waar ik bij hoor. Ik wil vragen, als jij dat bent, of jij gewoon heel even je hand wil opsteken. Niet van mij, maar een teken naar God toe. Heer Jezus, u wil ik kennen. En ik wil bidden voor degene die zeggen, ik wil een vader of een moeder zijn voor hen. Die geen huis meer hebben, voor hen die teleurgesteld zijn. Vader, dank u wel, Heer, dat u hier bent. Dat we in uw huis mogen zijn. En dat we uw vader mogen noemen. Heer, u bent het ultieme voorbeeld. Voor ons. Voor wat u heeft gedaan. En wat u nog steeds doet. Uw liefde laten zien. Door uw zoon. Dank u wel, Jezus, dat toen u terugging naar de hemel, dat u ons niet alleen heeft achtergelaten, maar de Heilige Geest. Dank u wel, Heilige Geest, dat u hier in ons midden bent. Heer, dat wat woorden niet kunnen doen. Dat wat niemand anders kan doen dan u alleen, bid ik op dit moment, Heer. Dat u het aanraakt. Heer, dat het voor ons een hartklop zal zijn om te zien. Zoals u tegen de discipel zei, zie hier je moeder. En tegen je moeder zei, zie hier je zoon. Heer, dat we anders gaan kijken met ogen zoals u naar ons kijkt. Dat ze mensen gaan helpen om een huis te vinden, om een familie te vinden. Heer, ik bid u, Heer, dat u op dit moment waait met uw geest en dat u doet wat wij niet kunnen, maar wat alleen u kan. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam.